Wij lezen Hooglied 8 en daar van de eerste 7 versen. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijner moeders huis. Gij zoudt mij leren. Ik zou u van specerijnwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lust. Wie is zij die er opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. De tekst voor de prediking is Hooglied 8 vers 6a. Hooglied 8 vers 6a. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de liefde van Christus. In de tweede plaats het verlangen naar zekerheid. In de derde plaats het verkrijgen van zekerheid. Dus ten eerste de liefde van Christus. Ten tweede het verlangen naar zekerheid. Ten derde het verkrijgen van zekerheid. In het vijfde vers ligt Christus, de bruidegom, te slapen onder de appelboom. U begrijpt dat dat beeldspraak is. Want hij, Israëls wachter, sluimert en slaapt nooit. Hij is altijd waakzaam over zijn kerk. Maar dat hij hier slaapt, dat heeft eigenlijk nadelige gevolgen voor de bruid. Zij ontvangt geen liefdesuitlatingen van haar bruidegom. Het slapen van de Heer Jezus wil eigenlijk zeggen dat het stil is in het hart van de bruid. Het is niet stil in de zin van onderworpen. Psalm 62, mijn ziel is immer stil tot God, dat is een kostelijke stilte. Maar het is verdacht stil. Ze krijgt geen kus van Jezus' mond. Ze hoort de stem van haar liefste niet. Misschien kunnen we wel zeggen, het is dor in haar hart. Maar dan gaat ze de Heer Jezus wakker maken. Ze heeft hem wakker gemaakt, daaronder die appelboom. En de bruidegom wordt wakker gemaakt door het gebed. Het is alsof ze de Heer Jezus aan zijn schouders trekt. Word wakker, mijn liefste. Ze smeekt of hij haar weer iets wil geven. En de Heer Jezus deed het. Hij gaf gehoor. Hij gaf zijn genegenheden haar te kennen. Hij gaf zijn liefde in haar hart. En weet u wat er dan gebeurt? Als de Heer Jezus zijn liefde weer in het hart afdrukt. Als de hemel weer open gaat. Als er weer gemeenschap met de bruidegom mag zijn. Weet u wat er dan gebeurt? Dan ben je niet tevreden. Dan ga je vragen om meer. Dan krijg je meer vrijmoedigheid in het gebed. En dat zien wij in ons tekstvers. Nu de Heer Jezus zijn liefde in het hart van zijn bruid heeft uitgestort, heeft zij de vrijmoedigheid om aan te houden en om zekerheid te krijgen, om bevestiging te krijgen van zijn liefde tot haar. Daar vraagt ze om in onze tekst. Als zij zegt, zet mij als een zegel op uw hart. Als een zegel op uw arm. Heer Jezus, bevestig uw liefde tot mij, aan mij. Vertel me dat u mij nooit vergeet. Zeg mij vanmorgen dat u mij lief heeft met een eeuwige liefde. Zeg, o mijn dierbare bruidegom, dat het waar is bij u. Ik kan niet zonder u. Ziet u? Zij verlangt naar een bevestiging van de liefde van Christus. Wat is dat eigenlijk, die liefde van Christus? Paulus zegt dat die de kennis te boven gaat. Met andere woorden, Paulus zegt, ik kan die liefde van de Heer Jezus eigenlijk niet goed doorgronden. Ik kan er eigenlijk niet de juiste woorden aan geven. Als ik iets over die liefde ga zeggen, dan voel ik tegelijkertijd dat ik er niet alles over heb kunnen zeggen. Die liefde blijkt zo overweldigend te zijn, dat ze beter te ervaren is dan onder woorden is te brengen. En daarom allen die de liefde van Christus kennen, die weten waar het over gaat, die verstaan elkaar met een half woord. Wat is dan die liefde van Christus? In de eerste plaats is het een liefde waarmee hij de zijnen heeft lief gehad tot in de dood. Christus heeft zichzelf voor zijn bruid opgeofferd aan het kruis. Het is een liefde die uiteindelijk niet terugdeinsde toen de beker van het lijden en sterven hem voorgehouden werd. Het is zo'n zelfverloochenende liefde dat hij liever zelf de toorn van God wilde dragen dan dat zijn bruid die zou smaken. Laat mij maar alleen de pers streden. O mijn lieve bruid, laat mij maar de dood ingaan, opdat u zou leven. De liefde van Christus is het meest ultieme voorbeeld van zelfverloochening. Het was een liefde die hem deed sterven aan het kruis. Waarom? Omdat de bruid lag onder de vloek, daarom. Omdat de bruid zo walgelijk was in de ogen van een heilig en een rechtvaardig God, dat die God alleen maar zijn vloek over haar kon uitstorten. En toen is het hart van deze bruidegom zo intens met medelijden vervuld geworden, dat hij in haar plaats ging staan om die vloek te dragen, zodat zij de liefde des vaders zou ontvangen. En nu verlangt ze vanmorgen naar een bevestiging, naar een verzekering van die liefde. O bruid, zie eens terug op de tijd dat Christus u lief had. Voor het laatst u zijn liefde hebt ervaren in uw hart. Die liefde van Christus is ook een eeuwige liefde. Wat betekent dat? Wel, toen de bruidegom zijn bruid opraapte, toen voelde u die liefde. Daar weet u van mee te praten. Maar niet altijd is die liefde even gevoelig. Is het wonder dat zij daarom vraagt om een bevestiging en om een verzekering van die liefde. Maar de liefde van Christus is een eeuwige liefde. Een onveranderlijke liefde. Wat? Heeft Christus zijn Simson lief gehad, ook toen hij zondigde? Ik zeg ja. Wat? Heeft Christus zijn Abram lief gehad, toen hij loog? Ik zeg ja. Wat? Heeft Christus zijn Petrus lief gehad, toen hij hem verloochende? Ik zeg ja. Ik zeg nee, als u mij vraagt, had Christus die verkeerde daden lief? Dan zeg ik nee. Maar Christus heeft de zijnen lief met een eeuwige liefde. Dat is een onveranderlijke liefde. Die liefde is hetzelfde als toen wanneer u er iets van voelde. Als toen wanneer uw hart volstroomde van die vergevende liefde. Hij heeft u vanmorgen met diezelfde liefde lief tot in alle eeuwigheid. Wat een wonder. Toen ik er nog niet was, toen had hij mij lief. Toen ik in de zonde lag, toen had hij mij lief. Toen hij mij opraapte, toen had hij mij lief. Dat heb ik gevoeld. Toen ik afdwaalde en hij zocht mij op, toen had hij mij lief. Hij heeft mij vanmorgen lief, met diezelfde liefde. Want Christus' liefde is een eeuwige, onveranderlijke liefde. Die liefde tot haar was er altijd en die zal er altijd zijn. Die kan niet teniet gedaan worden. En deze, mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, wil ik, zegt vanmorgen de bruidegom, aan u, mijn lieve bruid, bevestigen. Die liefde van Christus is ook een heel overvloedige liefde. Dat kunt u lezen in Romeinen 5. De liefde Gods wordt uitgestort, staat er. En hoe meer ik van mijn strafwaardigheid en vloekwaardigheid vanwege mijn zonde en afmakingen gevoel, des te groter wordt die overvloedige liefde van Christus. O, de zonden staan mij soms voor ogen als zo'n onoverkomelijke berg. Maar vanmorgen zegt de bruidegom tegen zijn bruid, maar mijn liefde is groot. Mijn vergevende zondaarsliefde is groot. U kunt niet zo diep in uw hart gekeken hebben. U kunt niet zo'n afschuw hebben gehad over uw zonde. Of ik stel daar vanmorgen mijn liefde tegenover. Die is groter, zodat de grootste berg met zonde, zodat het vuilste moeras van zonde bedekt is met mijn liefde geheel en al. En daar is nog over, uitgestort in uw harten. Kunt u dat begrijpen? Nee, dat kan niemand begrijpen. Dat is alleen maar te bewonderen. Die liefde van Christus, die is zo overvloedig, dat ze al Gods kinderen geldt, onder al de omstandigheden van het leven, en dat daarom geen zonde onbedekt blijft, maar vergeven is, geheel en al. Dan nog één ding noemen van die liefde. Die liefde is een liefde tot zondaren, tot goddelozen, voor vijanden. Kunt u ook lezen in Romeinen 5. Wat? Heeft Christus zondaren lief? Jazeker. Wat? Heeft hij vijanden lief? Jazeker. Wat? Heeft hij goddelozen lief? Jazeker. Oh, misschien heb ik mij wel leren kennen deze week als een grote goddeloze. En dat ik niet kon geloven dat hij mij lief had. Moet u zien, de bruid in het Hooglied, hoe menigmaal ze zich goddeloos heeft gedragen tegenover haar bruidegom. En zegt hij nu, ik heb u lief. Wil hij nu zijn liefde jegens haar verzekeren, verzegelen? Ja, dat wil hij. O, de bruidegom heeft iets van zijn liefde gegeven aan zijn bruid. Ik zeg iets, niet omdat de Heere Jezus niet graag veel geeft, dat zeg ik niet. Maar ik zeg iets, omdat die liefde de kennis te boven gaat. Omdat, als het hart vol is van die liefde van Christus, wij er nog maar een speldenknopje van kunnen ervaren. Die liefde is zo oneindig, ons begrip en ons gevoel te boven. Maar ze is aanbiddenswaardig, ze is begerenswaardig. Daarom roept de bruid het uit, zet mij als een zegel op uw hart en als een zegel op uw arm. Dat is onze tweede gedachte, het verlangen naar zekerheid. De bruid heeft een ernstig verzoek. En misschien had u dat ook in deze week. Heren, versterk wat u heeft gewrocht in mijn leven. Bevestig uw liefde jegens mij. Ze heeft een diep verlangen naar verzekering. Kunt u dat begrijpen? Mensen die zelfverzekerd zijn, die begrijpen daar niks van. Maar mensen die niet vreemd zijn aan de zekerheid des geloofs, die begrijpen dat maar al te goed. Dus de bruid maakt haar liefste wakker onder de appelboom. Dat betekent dus, de Heere Jezus geeft haar weer van zijn liefste. Maar dacht u toch, hij heeft de wens van allen die hem vrezen nog nooit afgewezen. We hebben toch samen gezongen? Dat is toch ook de praktijk? Als de bruid haar hart uitstort voor haar bruidegom, zal hij haar dan in het ongewisse laten? Zeker weten van niet, nimmer, nimmer heeft hij haar beden afgewezen. Hij geeft zijn liefde aan haar en zij vraagt om verzekering. Wel, het logische, natuurlijke verstand zegt, dat is raar. Als je toch de liefde van Christus hebt, weet je dat toch? Hoef je toch geen verzekering te hebben? Maar blijkbaar wil de bruid wel graag verzekering. Want oh, als ze toch eens bedrogen zou uitkomen. Als Christus haar toch niet beminde. Als ze zich haar met haar gevoel toch eens zou bedriegen. Als ze zich toch maar wat zou hebben ingebeeld. Dat zouden toch zomaar vragen kunnen zijn. Dat zouden toch zomaar worstelingen kunnen zijn. Dat zouden toch zomaar aanvechtingen kunnen zijn. Oh, ze heeft haar liefde wakker gemaakt en hij is wakker geworden. Hij heeft haar zijn liefde gegeven. En nu zegt ze, Heere, bevestig dat. Bevestig dat. Zeg toch dat ik van u ben. Zet mij als een zegel op uw hart. Als een zegel op uw arm. Oh, het is waar. Dit is de natuur van het geloof, Galaten 2, die mij heeft lief gehad. Maar is het niet een kwelling, een verschrikkelijke kwelling voor de bruid, als zij die liefde van Christus niet voelt, als ze zich zou vergissen, als ze zich het allemaal maar zou inbeelden? Ziet u? Zij verlangt naar meer dan alleen gevoel. Ze zegt, zet mij als een zegel op uw hart en als een zegel op uw arm. Zou zij hier niet denken aan de oud-testamentische hoge priester? Als die in vol ornaat liep. Dan had hij die borstlap met die 12 edelstenen in die borstlap als een teken dat hij die 12 stammen van Israël altijd op zijn hart droeg. Altijd in de gedachten van de Heere Jezus. En altijd met goede en liefdevolle gedachten tot zijn kerk. Hij is met hart en ziel bij haar betrokken. En die hoge priester, die had ook op zijn schouders een kastje, waarin de namen van de 12 stammen Israëls stonden gegraveerd. Hij droeg haar op zijn sterke schouders, weet u nog? Zoals dat verloren schaap was opgeraapt en gedragen werd op de schouders van die sterke herder. De zwakste momenten, op de momenten van afzwerven, op de momenten van aanvechtingen, draagt die hoge priester haar op zijn schouders. Zet mij als een zegel op uw hart en als een zegel op uw arm. Dan moet je maar denken aan zo'n Oosterse zegelring, waarin de naam of het signet van de koning stond. En dan werden brieven bijvoorbeeld in koningsnaam verzegeld. Dat wilde zeggen, die brief is echt afkomstig van de koning. Dan kon er een bevel in die brief staan. Dan kon ook een bemoediging in die brief staan. Maar het zegel liet zien, het is echt van de koning. Wat vragen ze nu? Zet me als een zegel. Uw hart. Goed lezen wat er staat. Zij heeft zojuist een liefdesblijk van haar liefste in haar hart gehad. En nu vraagt ze, mijn lieve bruidegom. Wilt u mij er nu van verzekeren dat mijn naam in uw hart gegraveerd staat? Of wilt u er mij van verzekeren wat Jesaja profeteert? Hè? Daar zegt de Heere bij monden van Jesaja. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Wilt u mij nu vertellen vanmorgen, zo vraagt de bruid, wat ze vraagt om meer, terwijl de liefde van Christus in haar hart is. Maar wilt u mij nu vertellen dat u mij altijd draagt op uw hart en dat u mij altijd draagt op uw schouders. Al moet ik dan gaan door het dal van de schaduw van de dood, als ik maar weet dat u met mij bent en dat u bij mij bent, want dan heb ik alles. Oh, juist als ze die liefde ervaart, weet je het, dat ze niet zonder die liefde kan, want de liefde is alles. Begrijp u het nu een klein beetje? Het gaat hier helemaal niet zozeer om twijfel of zo, of dat ze zou zeggen, ben ik nu wel een kind van God? Nee, juist als de liefde van Christus in haar hart is, begeert ze om een verzekering dat haar naam in zijn hart gegraveerd is. In zijn beide handpalmen gegraveerd is. Ze wenst naar meer verzekering. Ze wenst dat innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. Ze wenst bij het gevoel van de liefde. stem van haar liefste. Waarom? Wat is daar nu zo begeerlijk aan? Waarom verlangt ze naar meer? Waarom verlangt ze naar zekerheid? Laat ik eerst dit zeggen. Laten we nooit vergeten dat de zwakste christen met het zwakste geloof gelukkiger is dan wie dan ook maar uit de wereld. Vergeet dat nooit. Iemand die van verre staat en die misschien maar een heel klein beetje de Heer Jezus durft te zien. Iemand die maar tussen aanhalingstekens een toevluchtnemend geloof heeft. Iemand die niet durft te zeggen mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God. Of natuurlijk die eigenlijk meer zwijgt dan spreekt. Maar wiens hart wel uitgaat naar de Heer Jezus. O, die is gelukkiger dan wie dan ook uit de wereld. Laat dat vooropgesteld zijn. Absoluut waar. Maar, dat zeg ik er vanmorgen ook bij, meer zekerheid geeft meer troost. Meer zekerheid geeft ook een vastere gang in het leven van het geloof. Als je ziet dat de zekerheid veel meer ligt in het hart van Christus. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde dan in het gevoel daarvan. Dan kun je soms het tegenovergestelde gevoelen. En nochtans de rust en de vrede van de zekerheid in je hart hebben. Dan kan het soms donker zijn. En toch kan er vrede zijn. O, nog een keer, het is waar. De kleinste onder Gods kinderen. De minste onder de heiligen. En was ik het maar. Is gelukkiger. Dan wie ook uit de wereld. Maar het is wel waar. Als wij meer zekerheid hebben. Dan hebben we ook meer troost. En dan gaan we ook vaster door het leven. Want de verzekerdheid is de rust van het hart. Dan heb je die kwellende vrees niet. Dan heb je veel minder last van die bittere aanvechtingen. Dan weet je toch in wie je geloofd hebt. En dan weet je waar je met al je nood en je dood terecht kunt. Laat ik ook dit nog zeggen. Dat er beter een levende bekommering kan zijn dan een valse rust. Ook dat is waar. Sommige kinderen van God kunnen verzekerd zijn van hun aandeel aan Christus. Maar genieten een valse rust op zo'n moment. En terwijl anderen misschien minder zekerheid hebben, maar wel een levende bekommering. Dus je kunt beter onder die appelboom bezig zijn en de Heer Jezus wakker maken, dan dat je zonder gebedsleven wel weet hebt van de verzekerdheid van het geloof. De verzekerdheid geeft vreugde. Niet die valse verzekerdheid, maar de ware verzekerdheid. Weet u welke vreugde? Nu ben ik in Christus en straks ben ik bij Christus. Dat is de vreugde van de ware verzekerdheid. Nog een keer, de ware verzekerdheid zegt nu ben ik in Christus. En als ik daar zeker van ben, dan weet ik dat ik straks voor eeuwig bij hem ben. Daarom zegt Flevel zo mooi. Laat die eens ongenegen zijn om te sterven. Die ongenegen is om naar Christus te gaan. Met andere woorden. Hoe kun je nu niet verlangen om te sterven. Terwijl je verlangt om bij de Heer Jezus te zijn. Ziet u? Dat is de vreugde van de verzekerdheid. O, het is waar, het is makkelijker om te denken dat je zekerheid hebt. dan dat het duidelijk is om er aanspraak op te krijgen of aanspraak op te maken. Dat komt door de overblijvende verdorvenheid van ons boze bestaan. En daarom is de zekerheid van het geloof nooit zelfverzekerd zijn, maar zeker zijn van de waarachtige belofte van God. Dat is onze derde gedachte. Het verkrijgen van zekerheid. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Ach, zegt iemand, wist ik maar dat ik tot de ware erfgenamen behoorde. Wist ik maar dat ik een kind van God was. Wist ik maar dat de Heere Jezus ook mij lief had. Die worsteling kent u toch wel, hè? U weet toch wel van een tijd in uw leven dat u daarom vroeg. En laten we onszelf maar niet te hoog inschatten vanmorgen. Misschien ook alweer deze week. Wist ik het maar. Zeker dat ik een ware erfgenaam ben. En toch, wie deze vraag stelt, keert de orde om. Hoe begrijpelijk die vraag ook is, en wie van Gods kinderen heeft hem nooit gesteld, toch is eigenlijk de vraag een verkeerde vraag. Want te weten dat het voor mij is, dat is juist een gevolg van het geloof. Sommige mensen willen eerst zekerheid hebben, gevoelige zekerheid. Dat is volgens Rome ook de enige weg om zekerheid te kunnen krijgen. Als je iets bijzonders hebt meegemaakt, een bijzondere gevoelige ervaring, dan zou je zeker kunnen zijn. Dan zou je dus kunnen geloven. Dan zou je dus kunnen vertrouwen. Maar zo zijn er ook, denk ik, vaak in de aanvechting die verkeerde gedachten, dat ik eerst zekerheid zou willen hebben en pas daarna kunnen geloven, denk ik dan. Mogen geloven, denk ik dan. Maar nog eens, wie dit begeert, die keert de orde om. Neemt u maar het eenvoudige voorbeeld van een gewone tafel waar heerlijk voedsel op staat. Je kijkt ernaar, het water loopt misschien uit je mond, je begeert ernaar, je verlangt ernaar, maar je weet niet hoe het smaakt. Misschien ligt er wel een gerecht op wat je niet eens goed kent. Je zou denken, zou dat nou lekker zijn of zou het niet lekker zijn? De enige manier om het te weten is als je het proeft. Dat wil zeggen, tijdens het eten weet je hoe het smaakt. Ach, zegt een arme ziel vanmorgen, wist ik het maar. Dat ik een kind van God ben. Dat ik een even dierbaar geloof deelachtig ben. Dat ik een erfgenaam ben van het eeuwige leven. Maar de kracht van het geloof wordt nooit ontleend aan het noemen van onze naam, maar aan God die zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Weet u wat geloven is? Dat is op gezag van God vertrouwen. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Wel, wat is het heilig avondmaal? De dis van het verbond. Anders dan een verzegelende instelling, met het oog op het komen tot de zekerheid des geloofs. Ons formulier zegt de arm zo mooi, zo dikwijls als gij eet en drinkt, zult u verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Misschien moet ik het toch nog even helder maken. We zijn ermee begonnen dat die bruid haar liefde wakker maakte. En dat ze dus toen die gevoelige uitlating van de Heere Jezus in haar hart kreeg. En dat zij verlangde naar verzekerdheid daarvan. Dus u begrijpt wel, het avondmaal is niet voor degene die nog nooit iets van de Heere Jezus hebben ervaren in hun hart. En die denken dat ze dan aan het, terwijl ze aan het eten en het drinken zijn, bekeerd worden ofzo. Dat dus niet, hè? Dat begrijpen we wel. Maar het is wel voor degenen die aangevochten zijn met dat onvolkomen geloof en die wel iets van die gewisse belofte van God gezien hebben in deze week van voorbereiding en die daar nu die verzekerdheid van begeren. Daar is het wel voor. Dan zegt het avondmaalsformulier zo dikwijls als gij eet en drinkt. Dus dat avondmaal is juist gegeven aan die kinderen van God, aan die bruid, die iets van de liefde van Christus in hun hart kennen, die daar niet vreemd van zijn, maar die nu vanmorgen begeren. Ben ik nu altijd op uw hart? Draagt u mij altijd op uw schouders? Zeg dat eens. Mag ik het weten vanmorgen? Zo dikwijls, als gij eet en drinkt. Zult u verzekerd zijn van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Hoort u dat? Hartelijke liefde en trouw. Waar komt die liefde vandaan? Uit zijn hart. Oh, dus die liefde komt niet omdat die bruid zo begerenswaardig was? Wel. Ik vond u, zegt de Heere Jezus, op het vlakke van het veld, vertreden in uw geboortebloed. Daar vond ik u. En u bent een zwarte bruid, er is niets begeerlijks aan u. U bent en blijft in uzelf een grote zondaar, die niet beantwoordt aan het doel wat uw God u heeft geschapen. En toch had ik u lief. Ik had u lief. Als zondaar. Dus, mijn zonden, mijn afmakingen, hebben uw liefde niet kunnen doen? Nee, hebben ze niet gekund. Dan gaat er toch iets branden van binnen. Ja, en dan zal ik het straks bevestigen ook. Zo dikwijls als gij van dit brood eet en van de beker drinkt. Zo dikwijls zult u verzekerd zijn van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat is dat plaatsvervangende lijden en sterven. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, zo wordt de bruid door het geloof gespijst en gelaafd. Dat wil zeggen dat omhelzen Christus. Zodat ze genoeg heeft aan hem, zonder ooit genoeg te krijgen van hem. En als dan zij zo dicht bij haar liefste is, en haar liefste zo dicht bij haar is, dan hoort dat ze inderdaad in haar hart ligt. En dan ziet ze het, dat haar naam geschreven is, gegraveerd is in zijn hart. De vreugde van de kennis van Christus is afhankelijk van de mate van onze kennis, van onze ellende en verderf. Maar hoe zwarter ik ben in mijzelf, hoe meer ik zie dat Christus mij niet lief had om iets in mij. Maar dat was een eeuwige, vrije, onveranderlijke liefde. Zet me als een zegel op uw hart en als een zegel op uw arm. Waarom? Omdat ik geen volkomen geloof heb. Wat is dat dan? Dat onvolkomen geloof waar ons formulier van spreekt. Wel dit. Ik ben er zeker van dat mijn zonde en zwakheid geen hindernissen zijn. Dat Christus mij in genegenheid, in liefde aanneemt. Waarom ben ik daar zo zeker van? Omdat wij de zaligheid buiten onszelf, het leven buiten onszelf, in de Heere Jezus zoeken. En de Heere Jezus laat vanmorgen zijn hart zien aan zijn bruid. En dan zie ik dat mijn naam daar staat, is een hart geschreven, op zijn schouders gedragen. Dan zie ik dat hij de dood is ingegaan en dat die dood een genoegzame dood is. En dan laat hij het mij straks proeven. Twee, hoeven niet te sterven. Hoor je dat? Bruid, twee, hoeven niet te sterven. Daarom gaan we zo dadelijk zijn dood gedenken. En die haalt ons weg bij onze dodigheid. Twee, hoeven niet te sterven. Gelooft u dat? Amen.